Goedemorgen allemaal. Fijn om er weer te zijn. We openen het woord vanmorgen bij het tweede brief van Paulus aan Timotheus. Of Timotheus, zoals sommigen dat zeggen. Timotheus, het tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het laatste brief door Paulus geschreven. Een soort afscheidsbrief, als u dat wil. En we lezen daar het laatste pericoop, of de laatste twee tenminste. Dus 2 Timotheus, hoofdstuk 4, versen 9 tot 22. En ik lees uit Den Herziene Statenvertaling. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, grensgens naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de rijstmantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de pergamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden na zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar ze hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven door mij de prediking volbracht zou worden aan alle heidenen die zouden horen, en ik ben uit de muil van een leeuw verlost. De Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mijn verlosser tot de komst van zijn hemelse koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Een Trophimus heb ik in Meleta ziek achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. U groeten, Eubulius, Pudens, Helenus, Claudia en alle broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen. Ik bid vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zouden zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus wil. Amen. De relatie tussen Paulus en Timotheus was dat van een vader-zoon relatie. Wel in het geestelijke zin, wel te verstaan. Want Timotheus leerde Christus kennen door de bediening van Paulus. Er staat in het eerste brief van aan Timotheus, de brieven wat wij noemen de pastorale brieven. Dat zijn de brieven 1 en 2 Timotheus en Titus. En er staat in het eerste brief van het tweede vers, het eerste hoofdstuk, tweede vers. Hij spreekt van aan mijn oprechte zoon in het geloof. Paulus was dus zijn geestelijke vader. Het is mooi als je vader en moeder mag zijn van kinderen in het normaal dagelijks leven. Het is nog mooier als je een vader of moeder mag zijn van een geestelijke kind. Mensen die je hebt tot de Heer mogen brengen. Het is altijd heerlijk om dat mee te mogen maken. Ik was zo verheugd van de week. Ik laat even dat zeggen. Ik mocht een man in de gevangenis het evangelie uitleggen. Ik denk dat het heeft mij meer goed gedaan dan hem. Want het verheugde me echt. Ik had dat brugillustratie hem uitgelegd. En die was echt open voor. Dus ik hoop binnenkort opnieuw een volgende gesprek met hem te kunnen voeren. Het is heerlijk om dat te mogen doen. Bid de Heer dat u een geestelijke vader en moeder mag worden voor iemand die Jezus niet kent. Anders, hoe gaat de wereld het horen? Weet je, we verwachten vaak dat het evangelie wordt verkondigd en zal verkondigd worden door grote evenementen. Ik ben er van afgestapt, eerlijk gezegd. Ik ben er van afgestapt. Ik geloof dat God de gemeente daarvoor wil gebruiken. En wij moeten bidden dat God ons in de gelegenheid stelt om met mensen in aanraking te komen die openstaan voor het evangelie. U moet ervoor ook bidden. Het is één ding om te zeggen, mensen zijn verloren, dat is eenmaal zo. Maar het is iets anders om er zelf wat aan te doen, dat die mensen niet meer in die staat van verlorenheid verkeren, maar dat zij verlost worden door het bloed van Jezus. En hoewel dus Timotheus een kind was uit een gemengde huwelijk, hij was zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Staat er in Handelingen 16, vers 1. Die was opgevoed in een vroom gezin. Die had een gelovig moeder, een grootmoeder, zoals er staat in de tweede brief, in hoofdstuk 1, vers 5. Er staat ook dat hij van jongs af de heilige schriften kende. Maar het was door de bediening van Paulus dat hij Christus leert kennen. Hij was opgevoed met de schriften. Hij kende de schriften, maar de Christus van de schriften kende hij niet. Weet je, er zijn zoveel mensen, ook oprechte mensen, die de Bijbel kennen, die de schriften kennen. Mensen die waarschijnlijk stukken van de Bijbel van buiten kennen. Ah, dat is heerlijk, dank u wel. Maar de Christus... Oké, nu zijn er twee. Dat is fijn. Maar de Christus van de schriften kennen ze niet. Hoe triestig dat ook is. Mensen die zo dichtbij staan. Maar echt de Heer Jezus Christus als een persoonlijkheid aan verlossen. Die zekerheid missen ze wel. Christus, de Christus van gans de schriften. Zoals onze broeder dat heeft net uitgelegd. Hoe dat de Heer Jezus zichzelf ook geopenbaard heeft aan de Emmausgangers vanuit het woord. Van het eerste boek van de Bijbel tot het laatste. Daar vindt u de persoon van de Heer Jezus Christus in terug. Christus van de ganse schriften. En zoals we ook weten is Timotheus later een vaste medewerker geworden van die apostel Paulus. Paulus voegde hem toe aan het team destijds de Lystra. En maakte als het ware van hem zijn speciaal assistent. Die een soort gezant van Paulus die op allerlei plaatsen ging om toezicht te houden over de gemeente en evangelie te verkondigen. Uiteindelijk werd Timotheus naar de gemeente in Efeze gestuurd om de pastorale zorg daar te dragen voor de gemeente. Nu, zoals het ook in het gewone leven aan toe gaat, wanneer dat kinderen jong zijn en thuis wonen, dan staan ze onder de lieve zorg van hun ouders die ook om hen geven. Op latere leeftijd vaak keert dat even om. Het zijn de kinderen die ook de zorg dragen voor de ouders. Eigenlijk zo zou het ook moeten. In sommige culturen is de leeftijd ook heel sterk. Nu, op geestelijke vlak is dat ook. Timotheus is door Paulus tot levend geloof gekomen in Jezus Christus. Nu is Paulus, we zijn 30 jaar later, hij zit in de gevangenis. Die is helemaal alleen. Die heeft hulp en de zorg nodig van zijn jonge zoon in het geloof, Timotheus. Hij heeft Timotheus nodig. En Paulus was te Rome, hij werd gevangen genomen. Maar Rome gebracht om terecht te staan, uiteindelijk ter dood gebracht. Hij zegt in 2 Timotheus 4 en vers 6, hij zegt dat het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Het zal ogenblikkelijk kunnen gebeuren. En hij schreef deze brief aan zijn geliefde zoon in het geloof om hem aan te sporen. En als u dit brief leest, dan gaat u zien in de eerste twee hoofdstukken, hij spoort hem aan om sterk te blijven in de Heer. En hij waarschuwt hem voor de hagelijke tijden die gaat komen om uit te leggen waar hij voor moet opletten. En dan is in hoofdstuk 4 de oproep, kom alsjeblieft over naar Rome. Ik wil je zien. Nou, het was een moeilijke tijd voor Paulus. Niet alleen stond hij voor een proces, een bijna zekere dood, maar hij was ook door de gelovigen die naast hem behoren te staan in de steek gelaten. In hoofdstuk 1 vers 15 zegt hij, allen die te Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Hoofdstuk 4 vers 16. Bij mijn eerste verdediging was niemand die mij bijstond. Maar ze hebben mij allen verlaten. Een man die gedurende zijn geestelijke loopbaan zoveel mensen geholpen heeft, die voor velen tot steun en bemoediging is geweest, staat er nu helemaal alleen voor. Paulus was ook zeer teleurgesteld toen mensen die hij had gediend zich van hem afgekeerden en zich schaamden voor zijn boeien, omdat hij in de gevangenis was. De woorden uit Psalm 142 kwamen in mijn gedachten toen ik hier bezig was. 142 in vers 5, daar staat dit, de woorden van David. Ik kijk aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand zorgde voor mijn ziel. Psalm 142 en vers 5. Maar het beste was dat de Heer bij Paulus kwam en sterkte hem. Vers 17, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Paulus was niet verbitterd. Verder van, of haatdragend naar anderen toe. Alleen hij voelde zich op dat moment kwetsbaar. Het behoefte aan geestelijke gemeenschappen, ondersteuning. Misschien kent u dat ook. Weet u dat zelfs mannen, vrouwen in de bediening, dat die soms zich ook eenzaam voelen? Ik kom dat meer en meer tegen, evangeliewerkers die zich eenzaam voelen. Ze kunnen niet altijd alles vertellen. Dat is soms het moeilijkste in een gemeente, als je een gemeenteleider bent. Mensen willen vaak alles weten van je. Van je bezoeken en wat je doet en dit en dat. Je kan niet altijd alles vertellen en alles zeggen. Soms in de bediening kan het ook erg eenzaam zijn, maar ook zeer verrijkend. Paulus vroeg aan zijn zoon in het geloof Timotheus om zo spoedig mogelijk te komen. Nou, in dit laatste gedeelte van het laatste brief geeft de apostel een overzicht van de toestand waarin hij zich bevond. En de noodzaak van het verwachte bezoek van Timotheus, zijn geliefde kind in het geloof. Nou, waarom was het zo belangrijk voor Paulus dat Timotheus zou komen? Drie redenen. En we beginnen met dezelfde letter, dat helpt. Om praktische redenen. Ten tweede, om persoonlijke redenen. En ten derde ook om pastorale redenen. Allereerst om praktische redenen. Ondanks de gegeven omstandigheden waarin de apostel zich bevond, de gevangenschap, de verwachte vonnis, de onzekere toekomst, dat hij nog toch wat oog had voor de praktische kant van het leven. Hij was niet zo in beslag genomen door de gegeven omstandigheden dat hij geen aandacht meer schonk aan het leven van elke dag. Een kenmerk vaak van mensen die zich vaak depressief voelen bijvoorbeeld. Of mensen die gewoon vaak zijn te neergedrukt. Die laten zich soms gaan. De zorg voor zichzelf. Het zij uiterlijke zorg. Weinige zorg ook voor een gewoon de basisbehoefte van het dagelijks leven. Niet op tijd naar bed gaan of eten op regelmatige tijdstip. Plannen vooruit kunnen ze niet doen. Maar Paulus was zeker niet depressief. Hij voelde zich wel alleen. Weg van al zijn trouwe medewerkers. En dit heeft zijn geest niet bedrukt. Hij was nog helder van geest. Hij dacht goed vooruit. Hij was praktisch ook bezig. En dat ziet u ook in dit gedeelte. Dit zien we door het feit dat hij vroeg om Timotheus, wil je alsjeblieft komen? En dan zegt hij in vers 21, liefst voor de winter. En waarom zei hij dat? Nou, eenvoudig dit. Paulus dacht er goed over na. Want hij wist dat moest Timotheus bij hem komen, moest hij het water over uit Efezië om naar Rome te komen. En dat zou betekenen dat hij moest dat doen voor de winter. Want in de winter varen de schepen niet uit. Dus vanaf november tot de halve maart staken er geen schepen de zee over. En dat betekent dat Timotheus voor november Italië niet bereikt moet hebben. En als hij dat niet haalt, moet hij wachten tot de komend voorjaar. En dan zou dat zou heel wel eens te laat kunnen zijn. En het doodvonnis van Paulus vertrokken had kunnen worden. Dus daar, Timotheus, de Efeze was, daar hielp hij ook in de gemeente. Was het belangrijk dat hij op tijd daar vandaar vertrok. Interessant is ook dat als u ziet in vers 12, hij zegt dit, maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Heel slim. Die dacht, Timotheus gaat even weg uit Efeze. Ik ga even iemand anders sturen om hem af te lossen. Ja, Paulus was niet zo bezig met zichzelf dat hij geen oog had voor de praktische zaak van het leven. Verder met de winter en aantocht had de apostel nood aan warmte en kleding. Die zegt in vers 13, breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. Nu dat type mantel dat Paulus bedoelt, werd ook als een deken gebruikt. En dat kon Paulus in de gevangenis goed gebruiken. Zeker met de winter het verschiet. Hij was een pinter van geest. Paulus had ook aandacht voor zijn eigen geestelijk welzijn. Want hij zegt in vers 13 aan Timotheus dat hij de boeken moest meebrengen. En vooral de pergamenten. Nou, dit zijn vrijwel oud-testamentische bijbelboeken. Want die werden namelijk op pergament geschreven. En daar heeft Paulus het meeste behoefte aan. Dus de gedachte aan zijn dood verlamde zijn belangstelling niet voor andere dingen. Zeker niet voor het geestelijke. Hij had nog genoeg interesse om te studeren en om zich ergens in te verdiepen. Het vakantie is in aantocht. Het jaarlijk herinnering om niet te vergeten uw Bijbel mee te nemen. Een geestelijke boek. Plan ook in de vakantie uw Bijbel lezen. Ik vind het heerlijk om als ik een lange tijd of een ander tijdje weg ben, om mijn Bijbellezen te plannen. Om dan een vrij grote Bijbelboek te nemen en daar in één stuk door te lezen. Dat is belangrijk. Ja? Neem uw Bijbel mee op vakantie. Neem een paar geestelijke boeken mee op vakantie. Voed uw ziel ook gedurende de vakantiedagen. Maar Paulus had ook aandacht voor andere vroegere medewerkers. Hij dacht aan een echtpaar, Prisca en Aquila, een huis van Onesiphorus. Broeders en zusters die hem in bijgestaan in de bediening, die hem tot zegen zijn geweest. Hij had ook aandacht voor de zieke Trofimus, die hij in Efeze heeft moeten achterlaten. Het is belangrijk om dit te beseffen, dat alhoewel Paulus wist, het zou elke dag kunnen afgelopen zijn voor mij. Dat ze mij om het leven gaan brengen. En hij wist dat het heel kort bij was. Maar toch was Paulus nog steeds bezig met de bediening. Steeds aan het zorgen dat het werk zou vooruitgaan. Mogelijk vindt u of u kent iemand, of heeft u zelf ooit in een dergelijke situatie bevonden. Niet dat u misschien in het gevangenis bent beland, maar dat de huidige omstandigheden van het leven u zo zwaar zijn, zo zwaar op u drukken, dat u geen oog meer heeft voor het leven van alle dagen. Geen oog meer heeft voor uzelf, eigen lichamelijk of geestelijk welzijn. Te denken aan anderen uit het verleden die u hebben geholpen of andere mensen die ziek zijn, op dat moment is niet aan de orde. U bent alleen bezig met uzelf, aan uw eigen ellende. Of u denkt dat God u niet meer aan u denkt. Dat God u verlaten heeft. En mijn ervaring vaak met mensen die zich vaak zeer depressief voelen. Welke woorden dat je ook gebruikt, welke troostende woorden. Vaak raakt het hun niet. Ik ben de laatste tijd een paar keer geconfronteerd met mensen die willen zelfmoord plegen. Zelf het leven benemen. Afgelopen vrijdag is een jonge dame in de 50, gestorven. Heeft zich onder een trein geworpen. Dat raakte me. We hebben in het verleden heel veel voor deze dame gedaan. Middagen gezeten om haar te helpen, om uit haar depressie te komen. Voor haar gebeden, over haar gebeden. En ja, door omstandigheden raakten we haar uit het oog. Het lang verhaal. Af en toe kwam ik haar tegen. En iedere keer geraakte ze weer in dat neerwaartse spiraal. Heel triestig. Ze zag op een dag niet meer zitten. In de gevangenis de laatste tijd, verschillende mensen die ik tegenkom, die zeggen van ik wil er een einde aan maken. Die gedachte leefde bij Paulus niet. Tot het laatst was hij me bezig. Ik moest denken aan Elia in 1 Koningen 19. Die wordt ook geestelijk uitgeput, u kent dat gedeelte. Die had net die geweldige overwinning op het berg Karmel. Prachtig om dat te lezen. Je moet dat een keer lezen en dan erover mediteren hoe krachtig God is. En dan hoorde hij later dat ze wilde hem om het leven brengen. Koningin Ezebel wilde hem om het leven brengen. En hij gaat op de vlucht uit vrees voor zijn leven. Hij vroeg zelfs aan de Heere om hem te laten sterven. God zij dank dat gebed heeft de Heere niet verhoord. Maar interessant is, als je dat leest in 1 Koningen 19, wat de Heere deed op dat moment om zijn dienstknecht uit die tijd van depressie te helpen. Wat deed de Heere? Gewoon praktische dingen. 40 dagen lang heeft hij hem laten slapen en eten. God zorgde voor het eten. Hij moest gewoon voldoende slaap krijgen, eten krijgen, om gewoon lichamelijk aangesterkt worden. Weet u, vaak mensen zich laten gaan. Ze hebben geen regelmaat in het leven, geen dagelijkse ritme, ze eten niet op tijd, ze gaan niet op tijd naar bed, ze worden vermoeid en op een gegeven moment door die vermoeidheid kunnen ze de problemen in het leven niet meer aan. Wees maar eerlijk, kent u dat? Als u een nachtje niet goed geslapen heeft en de volgende dag, dan komt alles nog wat op u af. U reageert misschien anders dan als u een goede nachtrust hebben gehad. Is dat niet zo? Nou, dat deed de Heer in het leven van Elia. Gewoon eten, drinken, rusten. Ik heb een goede vriend in Groot-Brittannië. Die had zijn eigen zaak. Die zaak is over de kop gegaan. Die man was gewoon lichamelijk op. Hij heeft zich laten opnemen in een kliniek. Hij heeft niks anders gedaan dan geslapen. Dagen achter elkaar geslapen. Hij zegt, dat had ik nodig. Nu, zijn er geestelijke oplossingen? Ja. Maar de twee gaan ook samen. Omdat iemand zo te neergedrukt is, waar ze het punt bereiken dat ze niet meer aanspreekbaar zijn. Soms dat normale dagelijks ritme, om dat druk op te nemen, kan soms mensen brengen tot het punt waardoor je ze kunt wel aanspreken. Wanneer kwam de openbaring van God bij Elia? Pas 40 dagen later. Hij ging stapsgewijs richting Horeb. Hij sliep genoeg, hij at op tijd. Hij kwam bij Horeb en daar heeft de Heer zich aan hem geopenbaard. En hij zegt, Elia, ik heb nog een geweldige taak voor je. Je moet je opvolger gaan salven. U kent dat geschiedenis. Waarom is dat nodig? Belangrijk om dat te zeggen, is dat ook Paulus, u ziet dat hier, die weet, hij zegt, de tijd van mijn verschijning is nabij. Maar hij liet zich daar niet te neerdrukken in de zin van, ik word helemaal lam gelekt, ik doe niks meer. Angst werkt ook verlammend. De Heer Jezus maakt vrij. En Paulus, die wisten dat ook. En die wisten dat hij zijn intrek zou innemen bij de Heer. Dus het was om praktische redenen dat Timotheus moest komen. Het was ook om persoonlijke redenen. Een andere duidelijke reden voor de spoedig bezoek van Timotheus te Rome was dat verschillende van Paulus zijn medewerkers zijn vertrokken. Sommigen door eigen keuze zijn van Paulus weggegaan. Misschien vanwege zijn gevangenschap. Anderen zijn verder in de bediening van het evangelie. Eén daarvan, en dat is een heel bekende tekst, is Demas. Ik herinner mij als jong christen, opgroeiende, dat vaak werd die tekst ook geciteerd. De wereldsgezindheid bij Demas. En dat werd als een waarschuwing ook meegegeven. Maar het trof Paulus persoonlijk, vers 10. Want Demas heeft mij verlaten, zegt die apostel. Het trof hem heel diep. En de reden waarom hij is weggegaan, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Nu, de naam Demas wordt 3 keer genoemd in de schrift. En als u die 3 aanwijzingen bekijkt, dan ziet u dat het niet goed ging met deze jonge man. In Filemon 24 bijvoorbeeld wordt hij samen met Marcus genoemd. En daar noemt Paulus hem mijn medewerker. Dus hij was toen een medewerker. Dan in Colossense 4 vers 14, hij zegt, Lucas, de geliefde arts, groet u, een Demas, meer niet. Dan ziet u hier in dit gedeelte dat Demas heeft mij verlaten. Nou, heeft Paulus die verandering opgemerkt? Heeft hij er misschien iets aan gedaan? Dat staat niet bekend. Nu, welke aspecten van de tegenwoordige wereld het hart van Demas gestolen heeft, staat hier niet vermeld. Meld dat het zo sterk was dat Demas is ertoe geleid om de bediening vaarwel te zeggen en eigen koers te gaan varen. Nu, of we hier mogen spreken van een afvalliger is niet duidelijk. Alhoewel sommige Bijbeluitleggers beweren van wel. Nu, de Bijbel leert heel duidelijk dat men dwaalt met het hart. Dat is duidelijk. In Hebreeën 3 vers 10, als de schrijver daar spreekt over Israël, hij zegt, en de Heer zegt het volgende, altijd dwalen zij met het hart. Altijd dwalen zij met het hart. Liefhebben is een zaak van het hart, nietwaar? Daar heeft men alles voor over. Demas had de tegenwoordige wereld lief gekregen. Je moet het even vergelijken met vers 8. Paulus spreekt van zijn heengaan. En hij zegt, verder is voor mij weggelegd de krans van de gerechtigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En hier komt het. En niet alleen aan mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat geweldige verlangen, er gaat een liefde uit van Paulus naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dan komt u in vers 10, en het was Demas die de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Dus die heeft zijn ogen niet meer gericht op de verschijning van de Heer Jezus Christus. Die had zijn ogen gericht op de tegenwoordige wereld. Die had zijn ogen gericht op het tijdelijke in plaats van het eeuwige. Die had het oog gericht op het heden nu in plaats van hetgeen wat gaat komen. Ik vind het jammer vaak dat zoveel christenen bezig zijn met het heden nu die geen oog hebben voor de toekomst. Dit jaar heb ik mij bezig gehouden met de leer van de laatste dingen. Boeiend. Oh, dat heeft me zo goed gedaan. Verwachtende de komst van de Heer Jezus Christus. En Demas, die heeft de Heere over de bediening verlaten. De liefde voor de tegenwoordige wereld, dat was geen bevlieging bij Demas. Hij is niet op een ochtend wakker geworden met de gedachte, ik stop vandaag. Ik ga Paulus en de bediening vaarwel zeggen. Ik denk dat dat is niet zo gegaan. Want die had de tegenwoordige wereld lief gekregen. En zo'n liefde, dat neemt toe. Het is vaak zo, als mensen weggaan van de Heer of van de bediening, is dat een geleidelijke proces. Ik ken dat bij mensen en u ook. En het proces begint gewoon dat het geestelijk leven wordt niet meer als het hoogste prioriteit gezien. Mensen beginnen samenkomsten te verzuimen. Iemand heeft een overvol agenda. Dus hij slaapt de zondagmorgen even wat langer. De Hebreeënbrief gebruikt het woord afdrijven. Dat is het idee, een schip dat langzaam wegglijdt van haar ligplaats richting de open zee. Dat is wat dat wil zeggen. En vaak heeft men het te laat in de gaten en doet er niets aan om halt toe te roepen, als we willen het gewoon niet. Een klassiek verschijnsel van iemand die begint af te dwalen, is ze beginnen het woord van God in twijfel te trekken. Van, wow, is dat eenmaal zo? Moet je dat zo letterlijk nemen? Nou, dat is klassieke werk van de duivel. Waar begint hij? Hij begint met twijfel te zaaien. Dat deed hij bij Eva. Bij Job tast hij zijn lichaam aan. Bij David tast hij zijn wil aan. Bij Zacharia de hoge priester, hij tast zijn geweten aan. Vier mensen die rechtstreeks aanraking hebben gehad met de duivel. Wat het staat duidelijk dat de duivel viel hen aan. En weet u, dwalen is iets dat geleidelijk aan begint. U heeft de keuze als u het ziet gebeuren in uw leven. Een halt toe te roepen. Of u zegt nee, ik laat dit niet toe. Ik laat dit niet toe. Mijn relatie met Jezus is zo kostbaar. Dat verborgenheid met hem wil ik voor geen prijs opgeven. Ik wil mijn geloof behouden zoals Paulus dat hier zegt. Ik ga het geen uitspraak over doen of we Demas wel of niet zullen tegenkomen straks. Dat laat ik aan God over. Maar ik wil even dit zeggen. Als u bij uzelf opmerkt dat erin zit, dat geest van dwalen, doet er iets aan. Weet u, men vaak ziet de balk in eigen ogen zien men niet, maar de splinter bij een ander wel. En we kunnen vaak zien als een andere weg afdwaalt, maar we merken het zelf niet op. Christenen vaak die te willen van hun werk onregelmatig leven leiden, dat kan. Dat sluit het niet uit. Bijvoorbeeld die in ploegen werken, die geen regelmatig leven leiden. En die soms niet altijd zondags naar de samenkomst kunnen komen, naar de Bijbelstudie, naar de kringavond, naar de bidstond of naar hier, naar daar. Nou, voor die mensen is het ook belangrijk dat zij zorgen dat zij een zekere mate van geestelijk leven onderhouden. Want dat verwatert heel gemakkelijk. Spreuken 4 vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen des levens. De tekst moet je uit je hoofd leren. Spreuken 4, vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen des levens. Met het hart dwaalt men. Met het vertrek van Demas heeft de apostel Paulus persoonlijk geraakt aan iemand aan wie hij veel tijd en energie heeft besteed. En houd het voor bekijken en verlaat de bediening. Indien iemand zegt vanmorgen, ik ken iemand waar dat is overkomen, ik ook. En meer dan één. En dat is iedere keer spijtig. Maar het is ook een lichtpunt hier, niet alleen dat vertrek van Demas in dit gedeelte. Er is ook een medewerker die heeft wel Paulus vroeger verlaten, maar die mag nu terugkomen. En dat zegt Paulus hier ook. Die persoon was ooit een oorzaak van twist tussen Paulus en Barnabas. Zijn naam is Johannes Marcus, de neef van Barnabas. En jaren later is er verandering opgetreden bij Marcus als ook bij Paulus. En dit kwam ook de bediening ten goede. Er was ruzie ontstaan, want Marcus heeft hem verlaten midden in een campagne. En dat nam Paulus hem ook kwalijk. Maar de zaken zijn nu bijgedraaid. En aan de Colossenzen schreef Paulus in hoofdstuk 4 vers 10. Hij zegt dat ze Marcus moeten ontvangen. Die apostel Petrus heeft ook hem onder zijn vleugels genomen. Die zegt voor Marcus in 1 Petrus 5, 13. En Marcus, mijn zoon. Nou, Timotheus moest hem meebrengen naar Rome. Want er staat in de herziene statenvertaling, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Opnieuw dat persoonlijke van Paulus zelf. Hij is voor mij van veel nut. Nu uit de overlevering blijkt dat Marcus vooral een taak had gekregen om het vertalen van de toespraak van Petrus in het Latijn. Zegt men tijdens de rondreizende bediening van Petrus. Er zijn documenten uit de tijd waar het vermeld dat Petrus was niet bijste enthousiast over het feit dat men zijn preken wilde opschrijven en vertalen. En bij Marcus, dat bij Marcus niet weerhield door aanmoedigen om dit te doen. Dus die was heel goed op administratieve vlak. Het evangelie van Marcus, je zou haast kunnen zeggen, is het evangelie van Petrus. Dat Petrus was het waarvan hij alle informatie heeft gekregen. U moet onderstrepen in het boek Marcus het woordje terstond. Het is alsof iemand die was aanwezig op dat moment. En het gebeurde zus en het gebeurde zo. Marcus heeft dat allemaal in zijn evangelie opgeschreven. Wat mooi. Hier in dit gedeelte twee van de evangelieschrijvers worden genoemd. Lucas en ook Marcus. Weet je, soms moet iemand ontdekken waar ze passen binnen de bediening. En niet iedereen is geroepen aan de frontlinie te staan, maar voelen zich meer op hun gemak bij een ondersteunende bediening. Een dirigent, je hebt een dirigent in een orkest, maar ook die eerste viool. En als de dirigent dat niet eerst moet, de eerste viool speelt, moet hij de taak van dirigent overnemen. Niet iedereen die eerste viool speelt, voelt zich gelukkig in de rol van dirigent. Het is belangrijk in de bediening dat u leert uw plaats weten. Ik heb je dat misschien eerder verteld. Kinderwerk is niet mijn ding. Grote bewondering voor mensen die dit kunnen doen. Grote bewondering. Ik heb 2 jaar godsdienst les gegeven. Dat was voor mij een marteling, als ik het eerlijk mag zeggen. Niet voor de kinderen, maar voor mij. Het lacht mij gewoon niet. Ik voel mij echt, ja, sorry voor de uitdrukking, maar ik voel me veel meer thuis in de Begijnenstraat dan daar het evangelie uit te leggen aan gevangenen. Dan in de schoolklas. Dat heb ik moeten ontdekken. En ik geef eerlijk toe, er zijn dingen waar ik mij veel beter in voel dan andere dingen. Nou, het is niet verkeerd om dat toe te geven. De plaats waar dat u in past. Het was te Marcus en wat was zwaar om bij Paulus te moeten zijn in de hitste van de strijd. Die voelt zich liever beter op de aardgrond. Maar vind uw plaats in het koninkrijk en dient de Heer daar wel met al uw hart en ziel. En de Heer zal u belonen. Waarom moest Timotheus komen? Om praktische redenen, om persoonlijke redenen en heel kort om pastorale redenen. Hier was Paulus verlaten door zijn eigen medewerkers, aangevallen door een hevige Alexander, die kopersmid, die zich hevig heeft verzet tegen de prediking van de apostel. En bij de verschijning voor het gerechtshof was er niemand, geen één uit de gemeente van Rome, die heeft hem bijgestaan. En Paulus voelt zich helemaal alleen. Weten dat het einde is in zicht, had Paulus behoefte aan zijn ware kind in het geloof een keer te zien en te spreken. Daarom zegt hij 2 keer, beijver u te komen. Wat een vreugde en bemoediging was dat voor Paulus om de groei te mogen zien bij zijn jonge medewerker in geloof. Die heeft de bekering van die jongen meegemaakt. En nu is die jongen in de bediening. Wat een geweldige voorrecht om dat te mogen meemaken. Dat was een grote vreugde voor Paulus. Die had er nood aan om hem weer te zien. Om de fakkel om hem te kunnen overdragen. En dat heeft hij hem ook duidelijk gemaakt. Hij zegt in de eerste 5 versen. Hij zegt, je moet dat evangelie blijven prediken. Het woord blijven hanteren als richtsnoer voor de bediening als ook voor de gemeente. En Timotheus was voor de apostel een reden tot dankbaarheid. In de bediening. Wetende dat na zijn heengaan er iemand was die de bediening zou voortzetten. De bediening van Paulus was geen eenmanse bediening, maar van de velen. En als u tijd heeft, dan kunt u door de handelingen en de brieven gaan. Dan telt u dat Paulus ongeveer 100 verschillende medewerkers heeft gekend. Hij was niet alleen. Het was geen eenmanse bediening. Hij kon wat de toekomst betreft naar kijken met blijdschap. Want de bediening van Paulus zou worden door de overige medewerkers verder voortgezet. Want Paulus gaat zijn plaats nemen in dat hemelse koninkrijk. En de Romeinse gezagstrakers kunnen hem van alles en nog wat beschuldigen. Hem zelfs het leven benemen. Maar de verkondiging van het evangelie gaat verder. En Paulus neemt zijn intrek bij de koning der koning in zijn heerlijke koninkrijk. Weet u, even dit, dat de relatie tussen u en de Heer Jezus Christus is een ononderbroken relatie. Een ononderbroken relatie. Het houdt niet op. Hij komt in uw leven. Als u doodgaat, dan gaat u rechtstreeks naar hem. Of de Heer komt zijn gemeente halen, dan gaat u bij hem in de hemel. U bent nog steeds bij de Heer. U komt voor de rechterstoel van Christus. U bent nog steeds bij de Heer. U komt voor dat heerlijke bruiloft van het Lam. U bent erbij. U bent nog steeds bij de Heer. Als de Heer terugkomt in openbaring op de witte paard. U komt met hem mee. U bent toeschouwer van het daar wat gaat plaatsvinden hier op aarde. Van de laatste slag. En u gaat samen met hem regeren voor 1000 jaar. Een ononderbroken relatie met de Heer Jezus Christus. Is dat niet mooi? Prachtig. Je moet door de straten van Antwerpen lopen. Zeg, hey Bart de Wever, ik heb Jezus leren kennen. Zo mooi is dat. En niemand kan dat van mij afnemen. Voor mij, zegt Paulus, is er een krans van rechtvaardigheid weggelegd. Een kroon. Weet u dat Paulus was van de stam van Benjamin? En Saulus in het Oude Testament, of Saul, koning Saul, was van Benjamin. Saul heeft zijn kroon moeten afstaan. Paulus, zal een krans ontvangen. Een kroon van gerechtigheid. Timotheus moet komen. Om praktische redenen. Om persoonlijke redenen en om pastoraal redenen. Ik hoop dat de Heer deze eenvoudige woorden ook mag gebruiken, ook voor u. Als er iemand is vandaag, ik heb echt mijn hart om dat te zeggen. U zegt, de gevaren zijn aanwezig. Er leeft dat in mijn hart om te zeggen, ga weg. Verlaat het evangelie. Ga de wereld in. Als dat in uw hart leeft vandaag. Ik wil u vragen om even stil te worden. Misschien met iemand te praten. Waarom geeft u iets van zoveel waarde op? Om voor iets dat u nooit zou kunnen verzadigen.